Vandaag, broeders en zusters, wil ik graag opnieuw met u spreken over de, wat wij noemen, de opname van de gemeente. Hartelijk dank voor het excuus dat mij aangeleverd is, want men heeft mij gevraagd om daarover te spreken. Dat vind ik altijd lekker. Daarnaast moet ik u zeggen dat, hoe bekend het onderwerp misschien ook is, in de loop der tijd verschijnen regelmatig boeken met titels als The Rapture Reconsidered of zoiets, hè. Opname opnieuw bekeken. In Nederland zou dat gewoon zijn opname take two. U weet hoe dat gaat in de studio. Als we denken de opname is niet helemaal gelukt, dan doen we het nog een keer. En dat heet dan take two. Dus vanavond opname take two. Het is niet mijn bedoeling om op elke detail in te gaan. Dat kan trouwens ook niet. Ik heb maar een uurtje. Maar het uurtje hebben we beschikbaar om even bepaalde puntjes op i'tjes te zetten, wellicht of zo. Of misschien ook om enige moeilijkheden uit de weg te ruimen. In het algemeen moet ik u zeggen, er zijn drie schriftgedeelten, standaard is dat, hè? Drie schriftgedeelten waarin over de opname van de gemeente gesproken wordt. Misschien vier. En daarna zeg ik, maar het is niet waar. De schriftgedeelten die ik bedoel zijn 1 Korinthe 15, 1 Thessalonicense 4 en 2 Thessalonicense 2. En als het dan toch 4 moeten zijn, dan wordt gewoonlijk ook genoemd Johannes 14. Maar ik zei al, het is niet waar. Om de eenvoudige reden dat op tientallen plaatsen gesproken wordt over wat dan in enkele plaatsen en misschien maar in één genoemd wordt de opname van de gemeente. Beslot, ik heb er eens een keer 2 bijbelstudiedagen volledig aan gewijd. Dat was, vonden velen erg vervelend. Maar het is nooit weg om dat eens een keer te doen. Want waar het over gaat, is over niet maar wat wij noemen de opname van de gemeente. Namelijk de lichamelijke verandering aan het eind van deze bedeling van alle gelovigen. Waarbij zij een hemels lichaam zullen ontvangen. Maar waar het om gaat, is om de toekomstige heerlijkheid van de gemeente. En ik zeg het maar meteen helemaal compleet. Want ik kan het u niet bewijzen, want ik heb de tijd niet om al die schriftplaatsen weer te laten zien. Het gaat daarbij nog niet eens zozeer om dat wij heerlijkheid zullen ontvangen. Want die ontvangen wij nu reeds. Daar heb ik ook wel eens een hele bijbelstudiedag aan gewijd. Het gaat er ook niet om dat wij die heerlijkheid zullen zien, hoewel dat wel degelijk aan de orde komt. Waar het werkelijk om gaat, en u kunt dat zelf voor uzelf nazoeken, constateren, waar het werkelijk om gaat is niet dat wij die heerlijkheid zullen zien, waar het om gaat is dat de wereld die heerlijkheid zal zien. Voor dat doel zou ik dan lezen of aanhalen, ik zoek hem even op, omdat hij mij uit mijn hoofd niet te binnen schiet, maar ik probeer het allemaal heel snel te doen. Zou ik aanhalen Colossense hoofdstuk 3. Daar staat het zo lekker kort. Colossense 3. Vanaf vers 1. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn waar Christus is. Vers 2. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Vers 3. Want gij zijt gestorven. Daar hoef je dus niet meer op te wachten. Gij zijt gestorven. En uw leven, want we hebben nieuw leven ontvangen, is met Christus verborgen in God. En zowel God als Christus zijn in de hemel en wij dus ook. Gezet in de hemel. Daar gaan wij in de toekomst niet naartoe, dat is ook een van die misverstanden. Daar zijn wij gezet. Begrijp je wel? Dus je kunt van de opname van de gemeente niet zeggen dat het de gebeurtenis is waarbij wij naar de hemel zullen gaan. Dat is niet zo. Het is de gebeurtenis waarbij wij lichamelijk althans de aarde zullen verlaten. Of nog beter, wij zullen ontbonden worden uit dit lichaam dat ons aan deze stoffelijke wereld en dus aan de aarde kluistert. Die heb je. Gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Maar het gaat mij om vers 4. Wanneer nu, en dat nu mag je weer weglaten, want het staat er ook niet echt, maar het maakt niet uit. Wanneer dan, had ook gekund, dat is precies hetzelfde. Wanneer Christus zal geopenbaard zijn of worden, die ons leven allang is, nu reeds. Wanneer Christus zal geopenbaard worden die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is niet de opname van de gemeente, maar het is wel onze toekomst. Heb je dat? En opdat wij aan die toekomst zouden deel hebben, moeten wij noodzakelijkerwijze worden opgenomen. Want ik weet daar ook geen ander woord voor. U begrijpt toch waar het over gaat? We hebben het nu over een verschil van 7 jaar in elk geval. Mijns inziens, maar ik hoop dat nog wel even te laten zien. Waar het over gaat namelijk, is dat onze toekomstverwachting niet is wat wij noemen de opname van de gemeente, wanneer dan ook. Maar aan het begin van de 70ste week, of voor het begin eigenlijk, als u mij vraagt. Maar onze toekomstverwachting in werkelijkheid is dat wij met Christus geopenbaard zullen worden in heerlijkheid na, dus aan het eind van, met vooral een duidelijkheid, aan het eind van de 70ste week van Daniël. Daar gaat het om. En dat ik die 70ste week noem, is onvermijdelijk, omdat alle toekomstige gebeurtenissen, dat wil zeggen alle profetische gebeurtenissen, hetzij chronologisch, hetzij oorzakelijk, in verband gebracht worden met deze 70ste week van Daniël. Op onze kalender kunnen we het niet te plaatsen, maakt dus verder ook weinig uit, maar het wordt gerelateerd in de Bijbel altijd, alles wordt in de Bijbel altijd gerelateerd aan de 70ste week van Daniël. Zoals gezegd, soms chronologisch, maar dat is nog niet eens het belangrijkste, maar in elk geval oorzakelijk. Dat wil zeggen dat de verwantschap, het verband tussen de gebeurtenissen, dat is wat steeds aangehaald wordt. Het logische verband. Waarom de dingen zijn zoals ze zijn en waarom ze gebeuren in een specifieke volgorde en waarom dat nou eenmaal zo moet en zelfs niet anders kan. Maar goed, onze toekomstverwachting is dan die van heerlijkheid. Daarvan zeg ik dan, als u die schriftplaatsen wilt hebben, nou ja, dan kunt u het beste gewoon het Nieuwe Testament een keer doorlezen, hebben ze ook. Of mijn banden van die 2 bijbelstudiedagen over de opname van de gemeente, waarom en waartoe, geloof ik, beluisteren. Want daar haal ik ze allemaal aan. Nou, allemaal denk ik niet, want het zijn er echt ontzettend veel. Dat is onze toekomstverwachting. Dus laat niemand u vertellen, de opname van de gemeente komt alleen maar voor in 3 schriftplaatsen. Of 4. Dat is helemaal niet zo. Integendeel. En zelfs diegene die kans zien om die 3 schriftplaatsen of 4 weg te redeneren, kunnen dan nog niet wegredeneren wat hier in Colossense 3 en op vele andere plaatsen staat, dat wij zullen delen in de heerlijkheid van Christus. Een zichtbare en openbare heerlijkheid wel te verstaan. Zie? Nou goed, dan laat ik het weer even bij. Want ik denk dat het handig is om die 3 schriftgedeelten dan maar even door te nemen. Dat moet toch lukken in een uurtje. En dan begin ik bij de eerste Korinthebrief. Dat doe ik met opzet zo. Omdat in de eerste Korinthebrief weinig chronologische details gegeven worden. Kom ik straks bij 1 en 2 Thessalonicenzen. Maar eerst 1 Korinthe hoofdstuk 15. En u weet, althans het hoort u te weten, dat het hoofdstuk helemaal spreekt over lichamelijke opstanding. Niet over wedergeboorte, dat is ook opstanding, maar meer specifiek lichamelijke dood en opstanding. Met de klemtoon erop dat inderdaad de dode lichamen zullen worden opgewekt. En niet zullen opgewekt worden op dezelfde wijze als dat ze stierven, maar zullen opgewekt worden in heerlijkheid, staat er. Hè? Daar gaat het om. Hè? Dat zijn die lichamen die daarna met Christus geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Maar dat is een andere gebeurtenis op de klok. Hè? Dat komt later uiteraard. Maar nadat de apostel dan tot en met vers 50 gesproken heeft over lichamelijke opstanding in het algemeen en gezegd heeft dat zal gebeuren, voegt hij er iets aan toe. Want nou wordt wellicht de indruk gewekt tot en met vers 50 dat het dus noodzakelijk is dat wij allen eerst lichamelijk sterven, want we zullen immers alle lichamelijk opgewekt worden om een verheerlijk lichaam te ontvangen. Dat staat in die voorgaande vers, hè, tot en met vers 50. Of in de laatste paar versen, dat wil zeggen vers 50, 49, 48 en zo, daar is de gedachte feitelijk niet alleen we ontvangen een verheerlijk lichaam, maar dat lichaam is ook de uitdrukking van de heerlijkheid, de eer, de kroon, het loon dat wij van de Heer zullen ontvangen, wanneer wij met hem zullen delen in zijn koninkrijk, hè? Met hem tot zonen zullen gesteld worden. Maar die terminologie komt uit Romeinen 8 en nog zo wat schriftplaatsen, daar gaat het nou niet over. Maar het is wel dezelfde gedachte. Wij zullen met hem tot zonen worden aangesteld. We zullen deel hebben aan de koning en dus aan zijn koninkrijk. Niet maar dat koninkrijk ingaan, we zullen het koninkrijk erven. En wat de apostel zegt dan tot en met vers 50 is... Nou, daartoe moet men eerst sterven, want dit oude aardse lichaam... kan niet dat koninkrijk erven. Vers 50, daar vat iets samen. Doch dit zeg ik, broeders... Dat wil zeggen, dat heeft hij al gezegd, maar het is de samenvatting. Dit zeg ik, dat vlees en bloed het koninkrijk gods niet beërven kunnen. Kortom, de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Het kan natuurlijk nooit dat wij koningen zijn van een onvergankelijk koninkrijk, terwijl wij een vergankelijk lichaam hebben. Dus is de gedachte, wij moeten eerst sterven en dan opstaan. En dan zegt de apostel... Nee, dat is niet zo. Je hoeft niet noodzakelijk eerst te sterven. Waar het om gaat is dat dat vergankelijke lichaam vervangen wordt door, of omgezet wordt in, want dat kan ook, in een onvergankelijk lichaam, in een heerlijk lichaam. En ik voeg eraan toe, daarvoor hoef je niet noodzakelijk te sterven. En dus is onze toekomstverwachting ook niet ons lichamelijk sterven. Zo van, we moeten eerst sterven, dat staat punt 1 op de agenda, want anders hebben we van de rest geen deel. Onze zalige hoop is niet dat we zullen sterven, zelfs niet zalig zullen sterven. Maar onze zalige hoop is dat wij inderdaad zullen delen in de heerlijkheid van Christus, die geopenbaard zal worden aan het einde van de 70ste week van Daniël. Maar goed, er moet dus iets aan vooraf gaan, namelijk onze lichamelijke verandering. En dat is wat wij dan gewoonlijk ook de opname van de gemeente noemen. Maar goed, dan zegt de apostel vers 51, zie ik zeg u uw verborgenheid, wij zullen weliswaar niet alle ontslapen, maar wij zullen wel alle veranderd worden. Met andere woorden, ons uitzicht is niet de dood, ons uitzicht is heerlijkheid. Wij zullen, ook als we niet ontslapen zijn, veranderd worden. En om een punt op een i'tje te zetten, er staat, zie ik zeg u een verborgenheid. Men zou die uitdrukking niet lezen alsof het betekent, zie, ik zeg u iets wat jullie niet weten. Ja, ik vind het altijd teleurstellend dat ik dat moet zeggen, elke keer weer. Hoeft voor u misschien ook niet, maar ik zeg het dan toch. Het betekent niet, jullie weten het nog niet. Het betekent dat wat hij nu gaat zeggen onderdeel uitmaakt van wat in de Bijbel nou eenmaal de verborgenheid heet. Als ik daar alle teksten van moet bespreken, dan heb ik 30 avonden van 1,5 uur nodig. Want dan kan ik bewijzen, hè? Voor 180 gulden weet je het dus. Hè? Dat zijn 30 bandjes, toch of niet? Ja. Dat is gewoon zo. Dat woord heeft in de Bijbel een specifieke betekenis. En de verborgenheid is een term ter aanduiding van alles uit het heilsplan Gods, wat samenhangt met onze tegenwoordige tijd. Ik zei niet bedeling. Onze tegenwoordige tijd, onze bedeling hangt er ook mee samen, maar goed. Maar onze tegenwoordige tijd, de tijd namelijk vanaf de opstanding van Christus tot aan zijn openbaring in heerlijkheid. En onthoud deze, de Heer Jezus stond op uit de dood, is met eer en heerlijkheid gekroond, Hebreeën 2, Psalm 8, is gezeten aan de rechterhand des vaders in de hemel, zit op één troon, maar die heerlijkheid is nog niet geopenbaard, in de zin van dat die zichtbaar gemaakt is. Daar wacht hij dus op. Op dezelfde wijze zullen wij trouwens daar ook op moeten wachten. En ik bedoel niet nu, maar vanaf het tijdstip van de opname van de gemeente, wanneer wij, net als de Heer Jezus Christus, een hemelse positie hebben op dezelfde wijze, dus zonder dit aardse en vergankelijke lichaam, dus na de opname van de gemeente zullen ook wij moeten wachten op het tijdstip waarop wij met de Heer Jezus Christus geopenbaard zullen worden in een verheerlijkt opstandings- en onvergankelijk lichaam in heerlijkheid aan het eind van de 70ste week van Daniël. Want wat met de Heer gebeurt, zal met ons ook gebeuren. Het gaat op precies dezelfde manier. De verborgenheid wil niet zeggen dat ze het niet wisten. De verborgenheid wil zeggen, dit is onderdeel van dat geheel aan schriftuurlijke waarheid dat handelt over de tijd waarin het koninkrijk van Christus en dus Christus en zijn heerlijkheid, maar ook zijn volk, verborgen is. Heb je dat? Dat is wat het is, verborgenheid van het koninkrijk der hemel. Alle onderdelen van die verborgenheid heten dan ook inderdaad ook verborgenheid. Eventueel een verborgenheid, of deze verborgenheid, of die verborgenheid van mijn part. Maar samen is het de verborgenheid. Het is een vast Bijbels begrip. Zie? Goed. Dus niet, ik zeg u iets wat jullie niet weten. Ik persoonlijk geloof dat ook helemaal niet dat je het zo kunt lezen. Ik geloof dat het betekent, ik zeg u iets wat je wel degelijk kunt weten en wat je ook hoort te weten en wat ik je ook verteld heb. En hoewel dat zo hier niet staat, staat het zo wel in 1 Thessalonicense, of anders 2 Thessalonicense, beide trouwens. Beide staat dat ze het geacht werden te weten. Niettemin de apostel neemt de moeite om het kortheidshalve, heel kort in stenogramstijl, alsnog weer te geven. Zie? Maar niet omdat ze het niet wisten, maar omdat ze het al wel wisten. En bovendien omdat ze dat vast hadden moeten houden en daaruit hadden moeten leven, want daar gaat het om. Het is namelijk een waarheid die niet maar betrekking heeft op een toekomstige gebeurtenis. De toekomstige gebeurtenissen waarvan we dan zeggen, nou ja, dat zullen we dan wel zien. Het is een waarheid die rechtstreeks verband houdt met ons leven nu hier. Die daar rechtstreeks uitwerking op zou hebben. Daar gaat het over. Het onderwerp is niet één gebeurtenis in de toekomst dat wij de opname van de gemeente noemen. Het onderwerp is welke toekomstverwachting wij hebben en hoe die toekomstverwachting levend zou zijn. 1 Petrus 1 vers 3. Een levende hoop zouden wij hebben. Het zou van uiterst belang zijn voor ons leven van vandaag. Zie? Want ons leven van vandaag is bepalend voor de heerlijkheid en de mate van de heerlijkheid die we in de toekomst zullen ontvangen. En daarom is het een actuele boodschap. Niet omdat de opname van de gemeente voor de deur staat. Het is actueel omdat het bepalend is voor onze toekomst. Zie? En dus betrekking heeft op het heden. Zie, ik zeg u, verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. Daar gaat het om. In een punt destijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan en de doden, voor zover ze dood zijn, gelovige doden, dat staat er niet bij, maar dat is toch voor iedereen duidelijk. De gelovige doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Ja, zij ook natuurlijk, maar wij ook. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Anders kunnen wij niet erven, stond er. In vers 50 al. Nou goed, dan eerst vers 54. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Dat zijn woorden ontleend aan in ieder geval aan Hosea hoofdstuk 13. Dat staat er waarschijnlijk in uw Bijbel ook gewoon onder, dus laat maar zitten verder. En dan niet meteen roepen, het gaat over Israël, want het kan niet over de gemeente gaan. Weet u waar het over gaat? Het gaat over de opstanding in het algemeen. En die uitspraak uit Hosea, van mijn part daar toegepast op Israël, ik vind onzin, maar vooruit. Maar van mijn part toegepast daar op Israël, die uitspraak wordt aan de gemeente vervuld en is aan de gemeente vervuld, zodra wij dat verheerlijkte lichaam, dat hemelse lichaam hebben ontvangen. Punt, einde van het verhaal. En waarom het aangehaald wordt? Wel, dan zijn wij inderdaad verlost van de heerschappij der verderfenis, zoals de heerschappij van de dood. Want zolang we dit lichaam hebben, worden wij beheerst door aderverkalking en aftakeling en hoe het allemaal heet mag. Door de dood namelijk. Dat was broeder Karel Hoekendijk, die zei mij een keer, ik ben in de bloei van mijn aderverkalking. Maar goed. Hij kan leuk uit de hoek komen, denken wij dan. Maar goed, maar u begrijpt toch waar het over gaat. Waar die tekst over gaat in het Oude Testament maakt niet uit. Waar die op toegepast wordt, gaat om wat er in die tekst gezegd wordt. Dat eenmaal de dood zal verslonden worden tot overwinning. En dat er dus overwinning op de dood zal zijn. Dat het is in de opstanding, ja, dan is er overwinning op de dood. En dat wij als eersten, na de Heer Jezus Christus, dat wij als eersten, als gemeente, daaraan deel zullen hebben, dat is uiteraard zo. En het is de moeite van het vermelden waar, denk ik altijd. En het staat hier dus ook. En dan over die heerschappij van de dood. Daar zegt vers 56, nou ja, het hangt samen met de zonde en met de wet. Maar dat ga ik nou niet uitleggen, omdat het met ons onderwerp niet zo geweldig veel van doen heeft. En dan meteen vers 57. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft. Niet die ons de overwinning zal geven, hoe logisch het ook geweest zou zijn, en begrijpelijk. maar die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Want de definitieve overwinning zal behaald zijn in de lichamelijke opstanding, laten we maar zeggen in de opname van de gemeente, al wordt die term natuurlijk hier helemaal niet gebruikt. Maar het neemt niet weg dat wij ook nu reeds vandaag die overwinning hebben. Voor sommigen wat moeilijk, maar laten we zeggen met een oud-testamentische term, wij hebben in de strijd de overhand. Want het mag dan zo zijn dat ons lichaam wel degelijk aftakelt, om zo te zeggen. Het neemt niet weg dat we naar de geest vernield worden van dag tot dag, om nog eens een schriftplaats uit het Oude Testament aan te halen. Wij hebben de overwinning op de dood. Men leest Hebreeën hoofdstuk 2, waar staat dat Christus voor ons is opgewekt en dat hij ons verlost heeft van de dienstbaarheid der verderfenis, waarmee wij doorheen heel ons leven bevangen waren. Zie? Want wij hebben al eeuwig leven. Maar de laatste fase in die strijd, of het laatste deel van die overwinning, dat zal ons deel zijn, logischerwijze, wanneer ook ons lichaam veranderd zal zijn. Dat is wat hier gezegd wordt. Maar de apostel zelf eindigt een stukje met te zeggen, maar het gaat niet maar om de toekomst, het gaat wel om het heden. En dat heden zal voltooid worden in de toekomst. Dus, God zij dank die ons de overwinning geeft. Wel, zal geven, uiteraard ook, maar dat staat er niet. Die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Per slot, vers 56 brengt de dood in verband met zonde en wet. Maar u kan u ook op schriftplaatsen aanreiken waar staat in elk geval dat wij reeds lang van de wet verlost zijn. Dat wij bovendien van de heerschappij van de zonde verlost zijn. Alleen al Romeinen 6 is, dat moet al voldoende zijn voor deze beide gedachten. En Hebreeën 2 leg ik ernaast dat we verlost zijn van de dood. Uiteraard, want we hebben opstandingsleven ontvangen in Christus. En dus, God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders, conclusie. En er komt een conclusie die niks van doen heeft met lichamelijke dood, die niks van doen heeft met lichamelijke opstanding of met enige toekomstige gebeurtenis. De conclusie is, de les is, zo dan mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, omdat je weet, of als die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Want onze arbeid in den Heren, de goede werken welke God voorbereid heeft, omdat we daarin zouden wandelen, Efeze 2, in onze hemelse positie, Efeze 2 nog steeds, hè. Die goede werken zijn bepalend voor het loon en dus voor de mate van heerlijkheid die we straks zullen ontvangen en die ook tot uitdrukking zal komen in ons verheerlijk lichaam. Want niet elk heerlijk lichaam is gelijk. Maar dat zijn de voorgaande versen hier in 1 Korinthe 15 vers 39 en daar in de buurt. Maar daar ga ik nou niet verder op in. Maar het gaat om het heden. Onze toekomstverwachting is niet de dood. Onze toekomstverwachting is zelfs niet de opname van de gemeente, al speelt die er een noodzakelijke rol in. Onze toekomstverwachting is onze openbaring in heerlijkheid met Christus als erfgenamen van zijn koninkrijk dat geopenbaard zal worden. Hebben jullie? Misschien moet je even omschakelen. Maar zo is het nou eenmaal. Dat vanuit aardstandpunt bezien de dingen er misschien iets anders uitzien. Zeggen, ja, dat kan al wel zijn. Maar van aardse standpunt geeft het verkeerde perspectief. Je zou even er afstand van nemen. Vaststellen dat de grote gebeurtenis waar de gemeente op wacht, is de openbaring van de gemeente aan de wereld. U moet daarbij bedenken overigens, maar dat valt niet mee tegenwoordig. U moet daarbij bedenken dat wij als gelovigen, als leden van de gemeente, kortom, dat de gemeente hier in de wereld geacht wordt buiten de legerplaats smaadheid te dragen met Christus. En als wij nou buiten de legerplaats smaadheid dragen met Christus, er zijn natuurlijk veel meer teksten die dat zeggen, behalve deze ene in Hebreeën 13. Wel, als dat zo is, wat hopen wij dan op? Wat is dan onze levense hoop? Dat is toch dat we aan de wereld geopenbaard worden in heerlijkheid. Zeg het dan maar kort. Maar het is een volstrekt 100% Bijbelse gedachte. Dat is onze toekomst. De verwachting, de toekomstverwachting van de Heer Jezus was ook niet dat hij zou sterven of dat hij uit de dood op zou staan. Dus de toekomstverwachting was de heerlijkheid die aan hem, die hem in het vooruitzicht gesteld was. Een openbare heerlijkheid wel te verstaan. En hij als lid van de gemeente, nou ja, hoofd. Ja, hoofd. Nou, dus hij als lid van de gemeente wacht zoals alle leden van de gemeente op de openbaring van de gemeente in heerlijkheid. Want als hij komt, als hij zal komen in de toekomst, zal hij komen met de gemeente. We hebben net gelezen uit Colossense 3 en we hebben natuurlijk talloze schriftplaatsen waar staat dat hij zal verschijnen met zijn heiligen of met zijn engelen of hoe het maar heten mag. Met ons. Dat is onze toekomstverwachting. En het heeft echt van doen met de wereld. Ik weet dat standaard dispensationalisme nou eenmaal de nadruk op legt dat de gemeente een hemelse positie heeft enzovoort. En soms denk ik, er moet eigenlijk veel meer nadruk op gelegd worden. Anderzijds zouden we ons realiseren dat de hemel niet een compleet andere wereld is dan de aarde. Wij verdwijnen niet van toneel en zijn voor altijd met de Heer en dus voor altijd weg. Integendeel. De Heer zelf immers zal zich openbaren als een koninkrijk hier nog op deze oude wereld zelfs vestigen enzovoort. Daar zullen wij in betrokken zijn. Vanuit de hemel heeft men heerschappij over, want dat is het idee, heeft men heerschappij over dat wat op de aarde is. Wij zijn dus we zullen wel degelijk betrokken zijn in de openbaring van zijn koninkrijk en dus ook in de 1000 jaren en de gang van zaken op aarde dan, logischerwijze. En ook zullen wij betrokken zijn in de bekering van Israël, want wij zullen betrokken zijn in de prediking van het evangelie aan Israël. Nu, maar ook na de opname van de gemeente. Kan ik zo gauw niet uitleggen, maar daar heb ik ook bandjes van, zeg ik dan maar. Hè? Hoeveel? 14, 15, 16? Over het toekomstige werk van de gemeente. Nou goed. Maar dat is dus onze toekomst. Niet de opname van de gemeente, de wederkomst van de gemeente. Nou ja, die term staat ook niet in de Bijbel, maar de term opname van de gemeente ook niet. Het woord opname hooguit, 1 keer, wellicht 2. Zie, maar je moet het toch een naam geven als we erover spreken, daarom doen we dat zo. Hè? Nou goed, nou blader ik terug en dan ga ik niet eens naar 1 Korinthe 4, maar ik ga, of 1 Thessalonicense 4, maar ik ga meteen naar 2 Thessalonicense 2. Daar heb ik ook een goede reden voor. Maar die ga ik niet uitleggen. Mijn idee is namelijk dat de tweede Thessalonicense brief ouder is dan de eerste. Het scheelt niet veel, het maakt niet uit. Ongetwijfeld in dezelfde tijd geschreven, maar ik denk dat de tweede eerder geschreven is dan de eerste. Waarom ze in deze volgorde in de Bijbel staan, weet ik ook niet. Het maakt me ook helemaal niks uit. Maar ik neem eerst 2 Thessalonicense en in bijzonder dan gaat het natuurlijk om hoofdstuk 2. Begrijp je me goed, ook in dit schriftgedeelte gaat het om precies hetzelfde. Niet maar die ene gebeurtenis, die wij opname noemen, ook niet om de datering daarvan primair, zo van wat komt eerst op de kalender, maar het gaat in de eerste plaats om onze toekomst als zodanig. Ik zeg ook altijd bij mijn inleiding tot zowel 1 als 2 Thessalonicense, dat het eigenlijk onderwerp van de brief niet eens eschatologisch is, het is namelijk heiligmaking. Dit is de wil van God, uw heiligmaking. 1 Thessalonicense is dat. 2 Thessalonicense trouwens ook. Hoofdstuk 2 vers 13 namelijk. Dat u God van de beginnen verkoren heeft tot zaligheid in heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. Om heiligmaking gaat het. En het punt is, waarom zouden wij hier geheiligd worden als we daarna toch het afleggen? Nou ja, het lichaam afleggen voor mijn part. Waarom zouden we heilig moeten worden als dit toch allemaal voorbij gaat? Wel, het antwoord is omdat we daarvoor loon zullen ontvangen. Loon dat tot uitdrukking zal komen, inderdaad zelfs in ons toekomstige hemelse verheerlijkte lichaam. En dat moet je er dus bij vertellen als het over heiligmaking gaat. Nou, dat is wat hier gebeurt. En daarom lezen wij onder andere in hoofdstuk 1 al over allerlei verdrukking die Thessalonicenzen ondergaan. Ik zeg erbij, zo hoort het eigenlijk ook, dat wij dat weinig beleven, voor zover dat zo is, moet ik dan zeggen. Maar dat wij dat weinig beleven, nou ja, dat heeft zo zijn voordelen. Ik stel het ook altijd zeer op prijs, ik ben er ook dankbaar voor. Maar het zou ons niet ontgaan dat de algemene positie van de gemeente doorheen heel de bedeling er een zou zijn van lijden, van smaadheid dragen, schande dragen enzovoort. Vervolgd worden, dat is de algemene situatie. Nou goed. En dan de toekomst is dat wij, nou vers 10 dan, van 1 Thessalonicenzen 1, wanneer hij zal gekomen zijn om verheerlijkt te worden, maar niet de punt, wanneer hij zal gekomen zijn om verheerlijkt te worden in zijn heiligen en dus met zijn heiligen. En wonderbaar te worden in allen die geloven in die dag. Hebben we die? De toekomst is dus een toekomst van heerlijkheid van Christus inclusief de gemeente. De heerlijkheid van hoofd inclusief het lichaam. Een heerlijkheid die geopenbaard zal worden aan eerst Israël en natuurlijk via Israël weer aan de volkeren. Dat is het idee. En daarom bidden wij voor u, zegt de apostel, vers 11. Opdat onze God u waardig achter de roeping tot zoonschap, tot heerlijkheid namelijk, tot erfenis, want daartoe zijn wij geroepen. En vervullen al het welbehagen zijner goedigheid en het werk des geloofs met kracht. Of zoals het elders staat in Filippenzen 1, dat God een goed werk aan ons begonnen is en dat hij dat wil voleindigen tot op de opname van de gemeente. Nee, tot op de dag van Christus. Dat is 7 jaar later namelijk. Dat bedoel je? Nou goed. Gaan we weer verder. 2 vers 1. Wij bidden u, broeders, door de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Waar heeft hij dus over? Over de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Dat is niet de opname van de gemeente, nee. De toekomst van onze Heer Jezus Christus. Ik moet er meteen bij zeggen dat men weliswaar zegt, nou ja, toekomst is parousia en dat is komst. Dan zeg ik, dat is correct. En daarna zegt men, en het is dus zijn komst voor de gemeente. En daarna moet ik eraan toevoegen, en dat spijt mij, ik doe dat met enige terughoudendheid, maar niettemin moet ik het toch echt doen, dat ik geen schriftplaats gevonden heb in de Bijbel waar sprake is dat de Heer komt voor zijn gemeente. Ik heb er niet één kunnen vinden, maar dan ook echt niet. Ik heb wel een paar teksten gevonden, verhoudingsgewijs maar weinig, waarin parousia gebruikt wordt, parousia van, dus dat wil zeggen de toekomst van de Heer Jezus Christus, in samenhang met de gemeente. Maar kijk, dat is niet hetzelfde. Het punt is namelijk dat de parousia, dat betekent komst. En zelfs te vertalen met aanwezigheid. Want dat is ook komst, ook in het Nederlands. Maar ik heb nou geen tijd om het allemaal uit te leggen. Komst is niet maar arriveren. Komst is arriveren en aanwezig blijven. Dat is komst. De eerste komst van Christus, hoe lang duurde die? 1 dag? Eerste kerstdag? Nee, duurde enige tientallen jaren. Nou, de wederkomst van Christus duurt minimaal ook enige tientallen jaren. Dus vooruit maar. Gaan we het verder niet over hebben. Maar het zal duidelijk zijn dat als de Heer komt en hij komt met zijn gemeente, dat je bijbelteksten kunt vinden waarin het woord toekomst en dus parousia gebruikt wordt in verband met Christus, maar ook in verband met de gemeente. Maar dat is niet de opname van de gemeente en het is ook niet zijn komst voor de gemeente, want die bestaat niet. Ik heb hem echt met geen mogelijkheid kunnen vinden. In de loop der tijd niet en vanmiddag, vanmorgen ook niet. Ik heb ernaar gezocht, ik heb alle schriftplaatsen nagekeerd, mijn lijst bij me, die heb ik me gauw teruggelaten in de auto, om te voorkomen dat ik hem u ga voorlezen, waar al die teksten staan en wat er dan staat. Er bestaat niet zoiets als komst voor de gemeente. Dat kan natuurlijk ook niet. Hij komt niet naar ons, wij gaan naar hem. Beter nog, hij neemt ons tot zich. Want het is natuurlijk, opname is natuurlijk niet een initiatief van de gemeente. Of een werk van de gemeente, of een kracht van de gemeente. Het is zijn kracht, uiteraard. Het is zijn initiatief. Hij doet het, hij neemt ons tot zich. Maar het is niet dat hij komt voor de zijne, hij komt niet voor de gemeente. Dat is meteen een antwoord op de beschuldiging dat wij wel 3 verschillende komsten, wederkomsten van Christus zouden leren. In de eerste plaats, komst is niet 1 dag, maar het is een lange periode. In de tweede plaats, waar het gaat om de opname van de gemeente, dat is niet de wederkomst van Christus. Ik weet wel dat sommigen onder ons die term gebruiken, zo van als de Heer nog niet gekomen is, dan gaan we nog, dat kan al wel zijn, maar wat nauwkeuriger zou zijn, zolang we hier nog zijn, als de Heer ons nog niet hier heeft weggenomen. Dat is Bijbels verantwoord. En ik denk ook dat men dat met de uitdrukking gewoonlijk bedoelt. Maar men moet zich realiseren dat komst voor de gemeente niet bestaat. Het is een komst met de gemeente. Parousia is zijn komst met de gemeente. Eerst aan Israël, daarna aan de volkeren. En dan verder. Wij bidden u, broeders, door de toekomst, want daar gaat het dus over, de wederkomst van Christus. En door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en dan en onze toevergadering tot hem. Want het punt is dat je kunt spreken over de toekomst van onze Heer Jezus Christus, maar het heeft natuurlijk toch iets van doen met onze toevergadering tot hem. Want onze toevergadering tot hem moet logischerwijze aan zijn toekomst, aan zijn komst voorafgaan. Wij kunnen niet met hem vanuit de hemel geopenbaard worden in heerlijkheid, als we niet voor die tijd die positie in heerlijkheid in de hemel hebben ingenomen. Toch? Nou begrijp ik ook wel dat dat misschien wel mogelijk is in een minuut, zou ik maar zeggen. In een ondeelbaar ogenblik ontvangen wij dat verheerde lichaam, en in het andere moment verschijnen wij met hem op de Olijfberg. Dat zou kunnen, maar ik bedoel alleen maar te zeggen, er zit tijd dus op een of andere manier. Het zijn twee verschillende dingen. En de opname, onze toevergadering tot hem, moet logischerwijze aan zijn toekomst, dat wil zeggen aan zijn komst of aanwezigheid, zijn openbaring dus, of zijn verschijning, voorafgaan. En dus gaat het hier in dit schriftgedeelte onder andere over de opname van de gemeente, maar het echte onderwerp wat hij aankondigt, is niet de opname van de gemeente, maar de wederkomst van Christus. En dan wat ermee samenhangt of aan voorafgaat, eventueel. Nou goed, wij bidden nu door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem, maar het is niet hetzelfde, dus die twee dingen, dat gij niet haastelijk bewogen wordt, plotseling, haastelijk betekent plotseling, hè, in de Statenvertaling, dat gij niet plotseling bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande waren. Uit dit vers, maar ook uit het laatste vers, ene laatste vers van deze brief, blijkt dat de Thessalonicenzen kennelijk het handschrift van de apostel Paulus niet kenden, hetgeen zij wel gekend zouden hebben als dit de tweede brief, chronologisch, is aan de Thessalonicenzen. Begrijp je wat ik nu zeg? Daarom geloof ik dat dit de eerste brief is die Paulus schreef, chronologisch. Verder maakt het me niks uit, hoor. Dus ik laat het maar weer voor het is. En dan zegt hij, alsof de dag van Christus aanstaande wordt. De dag van Christus, dat weet u, dat is een misverstand. Daar staat er niet, er staat de dag des Heren. Daar zijn de heren geleerden het allemaal over eens, dus daar hoef ik niks aan toe te voegen. Hij heeft het niet over de dag van Christus, hij heeft het over de dag des Heren. En het volgende punt is dat er staat aanstaande waren. En in dit geval moet ik mijn eigen opmerkingen uit het verleden maar weer corrigeren. Modernere vertalingen geven in plaats van aanstaande waren, aangebroken was. Alsof de dag des Heren al aangebroken was. Al begonnen was, dus. En dan ga ik het toelichten. Dan moet ik u zeggen dat die vertaling met al aangebroken was, zou kunnen, taalkundig zou het kunnen, maar na bestudering van het hele schriftgedeelte en de samenhang van het schriftgedeelte denk ik toch niet dat het een goede lezing is. Maar kijk eens hier, als de radio aanstaat, dan staat hij nu aan. Is al een poosje eerder aangezet, maar het staat aan. Het gas staat, alles wat aanstaat, staat nu aan en het is al in het verleden begonnen. Dat begrijp u toch, hè? Behalve aanstaande donderdag. Want die donderdag staat wel aan, maar die is nog niet begonnen. En dan heb je een probleem. Wat betekent het woord nou? Het antwoord is, kan op allebei manieren. En wat het gewoon betekent, is dat dat wat aanstaat, komt het eerst. In andere termen uitgedrukt dan. Als de radio aanstaat, nou goed, wat het eerst komt, is het geluid wat die radio produceert. En zo verder. Die begrijp je toch, dus helemaal niet moeilijk. Uit het verband blijkt toch wel wat het dan betekent. En als de donderdag aanstaat, omdat het gaat over aanstaande donderdag, dan is het niet donderdag over een week, want die komt niet eerst. De eerste donderdag die komt is donderdag die aanstaat, aanstaande donderdag. Heb je dat? Met andere woorden, als de dag des Heren aanstaande is, zou dat betekenen dat het eerste wat komt, het eerste feit, het eerste gebeurtenis op de profetische kalender, zou zijn het aanbreken van de dag des Heren. Ongeacht of dat misschien dan inmiddels al gebeurd is, dan is het echt actueel. Maar het punt is gewoon dat de apostel Thessalonicenzen waarschuwen wil en zegt, laat ze maar praten, maar het eerste punt op Gods agenda, of dat vandaag is, of gisteren al begonnen is, of eergisteren, of dat het pas in de toekomst komt, het eerste punt op Gods kalender is niet de dag des Heren. Hebben jullie? Dat is toch zo moeilijk niet? Want, wat staat er ook achter, als je het gewoon leest, dat u niemand verleiden op enige wijze, waaruit opnieuw blijkt, net als in vers 2, dat er allerlei verleiding is die ons wat anders wil doen wijsmaken. Dat is nu in onze dagen natuurlijk ook zo. Dat u niemand verleiden op enige wijze, want, en dan moet ik u meteen waarschuwen, de apostel is, als u mij vraagt, als ik het goed proef, is hij nogal korzelig hier. Want het blijkt dat hij veelvuldig gebruik maakt van een stijlfiguur die officieel heet ellipsis, maar die in gewoon Nederlands heet een weglating. Dat wil zeggen, hij zegt de dingen zo kort mogelijk. En ik kan dat doen omdat hij er blijkbaar van uitgaat dat die Thessalonicenzen beter wisten dan wel beter konden weten. En bovendien, als u mij vraagt, ik concludeer er zelfs uit dat de apostel zelf hen eerder heeft onderwezen in deze dingen. En daarom zegt hij, je moet alleen naar mij luisteren, je moet niet bewogen worden van verstand of verschrik, doordat andere brieven schrijven met mijn handtekening nagemaakt eronder. Dat staat in vers 2, je kunt zien dat de valse opzet in het spel is. Zie? En dat betekent dat de duivel er belang bij heeft, sorry dat ik dat zo zeg, maar dat is natuurlijk zo. Dat u niemand verleidde, op welke wijze dan ook, want, en dan heb je al zo'n weglating, en de vertalers hebben het weer ingevoegd, hè. Dat had er eigenlijk bij moeten staan, want dit komt niet, en zo is het ook, hè. Die dag des Heren namelijk, komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs. Paulus zegt, er gaan in ieder geval, misschien nog meer, want hij zegt niet, het zijn maar twee dingen, maar er gaan in ieder geval twee gebeurtenissen aan vooraf. Aan die dag des Heren. Er komt eerst nog wat anders. Zie? Nou, punt 1. Wanneer begint de dag des Heren? Ik heb het niet over een jaartal, ik heb het over in relatie tot de 70ste week van Daniel, uiteraard. Ja. Dat is heel gemakkelijk, dat is aan het eind van de 70ste week van Daniel. Niet in het midden ervan, niet aan het begin ervan, maar aan het eind daarvan. Dat staat heel nauwkeurig in de schrift. Zon, maan en sterren zouden verduisterd worden eer dat die vreselijke dag des Heren begint. Dat is Joël 2. En Matthäus 24. Zon, maan en sterren zullen verduisterd worden terstond na de verdrukking van die dagen. Welke dagen? Die van de tweede helft van de 70ste week van Daniel. Als u dat niet begrijpt, dan heeft het verder geen zin om over dit soort dingen te spreken. Dan kunnen we helemaal niks dateren. Dus ik moet er maar gauw overheen gaan. Dag des Heren begint aan het eind van de 70ste week van Daniel. Maar wat is de grote belangrijke gebeurtenis waarmee die dag des Heren begint? De parousia, de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Zijn openbaring in heerlijkheid wel te verstaan. Al was het maar alleen omdat het woord dag dat nou eenmaal betekent. Dag aan het licht brengen. Dagen, opdagen. U weet wel, zoek uw Bijbel maar na. Het woord dag heeft de zin van aan het licht brengen. En de dag des Heren wil zeggen dat de Heer zal verschijnen in heerlijkheid. En zal oordelen. De verborgene dingen aan het licht zal brengen enzovoorts. Zie. De 70ste week loopt uit, logischerwijze, Daniel 9 vers 24, loopt logischerwijze uit in de verschijning van de Heer, of Zacharia 14 in de gebeurtenis waarbij hij zijn voeten zal zetten op de olijfberg. Daar begint de toekomst van onze Heer Jezus Christus. De toekomst des Heeren. Zie? En dat is het aanbreken van de 70ste week van Daniel. Trouwens, in 1 Thessalonicenzen zullen we dat nog zien. De dag des Heren komt als een dief in de nacht. Maar iedereen weet dat het in de praktijk betekent dat de Heer zelf komt als een dief in de nacht. Toch? heeft niemand ooit enige moeite mee gehad met dit soort uitdrukkingen. Nou, daar gaat het dus ook over. Maar wat de apostel zegt, voordat het zover is, en dus voor onze openbaring in heerlijkheid met Christus, en dus voor het aanbreken van de dag des Heren, zijn er in ieder geval twee andere gebeurtenissen die vermeldenswaard zijn, en die hier genoemd worden. Namelijk, de afval zou komen, vers 3, en geopenbaard zou zijn de mens der zonde, de zoon des verderfs. Nou ja, de mens der wetteloosheid, maar het maakt allemaal weinig uit nu, hè? Maar in ieder geval een bepaalde figuur zou verschijnen. De afval en die mens. Bij nader inzien zijn het niet eens twee gebeurtenissen, hoewel je het zo kunt noemen natuurlijk. Het is eigenlijk maar één ding. Want de openbaring van de mens der zonde, zoon des verderfs, brengt met zich mee dat het Heer in de afval wordt overgegeven. Want de vraag is, de afval? Welke afval? Niet afval, de afval. Welke afval? Het antwoord is die uit in elk geval Daniël hoofdstuk 8, dan wel Daniël 7, dan wel Daniël 11, dan wel Openbaring 13. Maar de term vind je in elk geval in Daniël hoofdstuk 8. Waar staat dat het Heer, de menigte van Israël, het volk als zodanig, in de afval zal worden overgegeven. Namelijk in een andere godsdienst die afvalt van Jehovah en die een andere god dient. En wie is die andere god? Wel deze, de mens der zonde, de zoon des verderfs. Die zal zich laten aanbidden. Staat het volgende vers, hoor. Staat er gewoon het volgende vers. Die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt, alzo dat hij in de tempel gods als God zal zitten, zichzelf vertonen dat hij God is. Die mens der zonde, de zoon des verderfs, geeft zich uit voor de godheid. En dat volk zal hem dienen, in de eerste plaats Israël, zal hem dienen, zal hem als God aanbidden enzovoort. Wat ze daarbij denken en geloven weet ik ook niet, maar ze zullen dat doen. Hoe lang? Tijd en een halve tijd. 3,5 jaar, 42 maanden of hoe het maar heten mag. In de tweede helft van de 70ste week van Daniël namelijk. Er hoeft geen enkel probleem over te zijn. Zie? En de eerste helft van de 70ste week zal hij wel nodig hebben om het zover te laten komen. Want het gaat natuurlijk ook niet van de ene dag op de andere. Die begrijp je toch? Zal ik nog korter door de bocht gaan? Deze figuur is gewoon de antichrist. Dan wel de valse profeet, want dat is hetzelfde. En voor alle duidelijkheid, het is het tweede beest uit Openbaring 13. Ik zeg het uit mijn hoofd met opzet, want ik heb zoveel tijd niet. Hè? Het is het tweede beest uit Openbaring 13. Dan zegt men, nee, het is het eerste, want die spreekt die grote dingen. Dan zeg ik, nee, het is het tweede beest, want het eerste beest in Openbaring 13 krijgt een mond die grote dingen spreekt. En de mond van het eerste beest is het tweede beest. Heb ik ook bandjes van. Ja, dat kan je niet in een paar minuten zeggen. Maar degene die die grote dingen spreekt, is gewoon de duivel zelf. Ik denk toch niet dat ik dat hoef te beargumenteren. Toch? Die zich uitgeeft boven God en die zijn troon zou zetten boven God. Die kennen u toch uit het Oude Testament? Dat is de duivel zelf. Die op de aarde zal geworpen worden en daar zichtbaar verschijnt in de gedaante van wat de Bijbel noemt de antichrist of wat ook genoemd wordt de valse profeet. Of het ook genoemd wordt het tweede beest uit Openbaring 13. Ik kan het nou echt niet uitleggen, daar heb ik wel weer bandjes van. Maar waar het om gaat is dat voor de dag des Heren aanbreekt, voordat de Heer Jezus zelf verschijnt en geopenbaard wordt in heerlijkheid met de gemeente, voor het zover is, zou deze man geopenbaard worden en zou Israël hem dienen. De antichrist dienen. Knielen voor het beeld, zal ik maar zeggen. Om maar eens wat andere schriftgedeelten aan te halen. Zie je? En let nou op wat Paulus zegt. Vers 5. Gedenkt gij niet dat ik nog bij u zijnde u deze dingen gezegd heb? Hoezo verborgenheid? Hoezo wisten ze niet? En let op, ik beschouw het zelfs als zijn eerste brief. Hè? Ik heb het argument even kort gegeven. Hij heeft het hem gezegd. Zie. En daarom gaat hij er ook niet uitgebreid op in. Deze dingen moet je weten, zijn nog volkomen logisch. Als immers de Heer de antichrist weg zal doen van de aarde, moet hij er wel eerst zijn. Toch? En dus komt eerst de antichrist en dan pas Christus. En dus Op de agenda is eerst de komst van de antichrist en de afval, de afval, zoals die hier genoemd wordt. Zie? En let op nog even op vers 4, zichzelf vertonende dat hij God is. Dat kan natuurlijk nooit het eerste beest uit Openbaring 13 zijn, want het eerste beest uit Openbaring 13 is diezelfde als die hoorn uit Daniel enzovoort, is gewoon een mens die aan het hoofd staat van een of ander koninkrijk. En een mens zal zich nooit kunnen laten aanbidden en kan zich nooit vertonen, laten zien, tonen dat hij God is. Wie dat wel kan, is de antichrist, omdat die weliswaar verschijnt in de gedaante van de mens. En dat staat hier ook. Hij is uit de hemel geworpen namelijk, maar het is de duivel zelf. Zie? En hij is in ieder geval bovenmenselijk en bovenaards van afkomst. Alleen, hij is afgekomen. Nou ja, afgeworpen. Maar vooruit. Zie? Kan geen verwarring over bestaan. Je moet de dingen even netjes lezen. Nou, gedenk gij niet dat ik nog bij u zijnde u deze dingen gezegd heb. Goed, vers 6. En nu wat hem wederhoudt, ja, wat wederhoudt, dat hem hebben de vertalers ingevuld. Dus ze denken, Paulus wordt een beetje kort van stof en zo. Hè? Maar niettemin, het is correct. Wat hem wederhoudt, weet gij. Opdat hij geopenbaard worden te zijn eigen tijd, want de verborgenheid der ongerechtigheid, of de verborgenheid der ongerechtige, wordt reeds gewrocht. Met andere woorden, die figuur werkt al lang in het verborgene, dus is het niet de eerste beest uit Daniel, dat kan niet, want die man die was er nog niet, die koning die straks zal zijn, die man, die afstammeling van Ezo, Amalek, Agag, of wie die mee wezen mag, die was er toen nog niet. Wat er in het verborgene werkte, was de duivel. Toch? En hij zal geopenbaard worden, zichtbaar worden dus ook, in de toekomst. Maar hij kan niet zichtbaar worden, hij zal ook niet zichtbaar worden. Hij wordt tegengehouden op een of andere wijze. Door wie? Er staat dat weet gij, en wat is het gevolg ervan? Dat iedereen roept, nou, dan moeten we het zelf bedenken. Maar we moeten het niet zelf bedenken. Bovendien kun je rustig aannemen, als de apostel hier schrijft, geïnspireerd en wel, dat weet gij, dat het op zijn minst voor ons betekent dat wij het ook zouden weten. Uit andere schriftgedeelten, logischerwijze. Zie? Dat hoef je niet te verzinnen, dat moet duidelijk zijn. Waar wacht de openbaring van de antichrist op?